U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Het is inmiddels 18 september en dat betekent dat we het grootste deel van de maand september weer achter de rug hebben. En dat we al een klein beetje vooruit gaan kijken naar de maand die eraan zit te komen. De oktobermaand, die natuurlijk o zo belangrijk is voor ons geloof. En de oktobermaand, de maand van de Heilige Rozenkrans. En hoewel het nog 2 weken duurt voordat die maand daadwerkelijk begint, wil ik er toch vandaag al met u over gaan spreken. Ik wil vandaag namelijk gaan aankondigen dat we op 3 en 4 oktober, dus dat is vrijdag en zaterdag, de eerste vrijdag en de eerste zaterdag van de maand oktober, dat we dan een heel speciaal initiatief hebben bij Radio Maria. We gaan namelijk 24 uur eucharistische aanbidding houden om die oktobermaand te openen. Dat zal starten op vrijdag 3 oktober, de dag toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. En zaterdag 4 oktober, de eerste zaterdag, toegewijd aan het onbevlekt hart van de Heilige Maagd Maria. We zullen die vrijdag beginnen om 2 uur in de middag met eucharistische aanbidding in de kapel van Radio Maria in Den Bosch aan de Waalstraat 2. Die kent u ongetwijfeld. En u kunt daar naartoe komen, u kunt daaraan deelnemen. Maar wat bijzonder is deze keer, is dat we niet alleen 24 uur aanbidding zullen houden. Dus van 2 uur 's middags op vrijdag tot en met 2 uur 's middags op zaterdag. Maar we zullen tijdens die eucharistische aanbidding ook 24 uur onafgebroken de Heilige Rozenkrans gaan bidden. Nou, ik wil vandaag met u gaan spreken over het grote belang daarvan. En we hebben natuurlijk hier bij Radio Maria al ontzettend veel en vaak gesproken over de Rozenkrans. En ik kan u vast garanderen, dat zullen we ook heel veel blijven doen. Het is niet voor niks dat de hemel keer op keer weer naar die Heilige Rozenkrans wijst. Om steeds maar weer aan te geven, vergeet niet hoe ontzettend belangrijk dat geestelijke wapen in de strijd is. Ja, als Maria er steeds weer op blijft hameren dat we die Rozenkrans dagelijks moeten bidden, ja, wie zijn wij dan om dat uit het oog te verliezen? Dus we gaan daar vandaag over spreken. En we gaan daarover spreken in het licht van een grote strijd die nu gaande is, die vooral geestelijk is, de geestelijke strijd tussen Christus en de duivel, maar die ook steeds meer zichtbaar wordt op aarde. Ja, er wordt wel gezegd, de aarde is Gods canvas, zijn schilderdoek. En alles wat er in de onzichtbare wereld gebeurt, we weten dat er een onzichtbare wereld is van engelen en demonen, van de Heilige Maagd Maria die strijdt tegen de draak, zoals we dat ook in het boek Apocalypse zien. En we merken dat die strijd steeds meer tot een climax begint te lopen. En we zien dat dus ook fysiek op aarde gebeuren. We zien oorlog natuurlijk, al een paar jaar in Rusland, Oekraïne, maar er zijn steeds meer plaatsen van onrust in de wereld. En we weten, Maria heeft dat herhaaldelijk gezegd, dat oorlog altijd een gevolg is van ongeloof. Van God die uit de wereld wordt gebannen, die niet meer welkom wordt geheten in de wereld. En we weten dat heel concreet uit Fatima bijvoorbeeld, waar Maria 1 op 1 het verband legt tussen oorlog en de zonde van de mens. En oorlog en de mens die niet meer bidt tot God, die zich niet wil bekeren. Dus die geestelijke strijd, die heeft ook altijd een fysieke component, een lichamelijke kant die we kunnen zien op aarde. Nou, u bent vorige week waarschijnlijk net als ik ook opgeschrikt door de moordaanslag op Charlie Kirk. De jonge man, ik kende hem overigens niet, maar ik ben me wel wat in zijn leven gaan verdiepen. De jonge man die eigenlijk gewone katholieke dingen zegt. Hij is niet eens katholiek overigens zelf, hij is wel christen en hij komt ook heel duidelijk uit voor zijn geloof. Maar hij verdedigt gewoon hele eenvoudige waarheden die wij ook als katholieken omarmen, De waarde van het gezin, de waarde van een geordend leven, van eerlijk en hard werken. Van het huwelijk tussen 1 man en 1 vrouw. En van, hij heeft het zelfs over Maria als symbool voor echte vrouwelijkheid. Voor wat een goede moeder zou zijn. Namelijk gewoon onderdanig aan de wil van God. Liefdevol voor de kinderen, volop tijd voor de kinderen maken. Thuis zijn als moeder niet als iets minderwaardigs beschouwen, maar als iets moois en iets goeds. Dus we zien hierin een man die dit promoot, die dit naar buiten brengt, op een hele krachtige manier, een begenadigd spreker, en die vervolgens wordt vermoord. En we weten dat dit om die overtuiging is. Dit is geen toevallige dood, dit is iemand die conservatieve overtuigingen heeft, En het ligt er steeds dikker bovenop dat dat in onze tijd eigenlijk niet mag. Terwijl het steeds populairder wordt onder de jongeren. Dus daar zien we een spanning. En het vreemde is dat bij veel mensen toch nog steeds die overtuiging leeft dat conservatief denken, conservatief in de wereld staan, dat dat iets ouderwets is, iets oudbolligs is. Maar de realiteit van vandaag de dag bewijst eigenlijk het tegenovergestelde. Jonge mensen, ook in onze katholieke kerk, die juist dankbaar zijn wanneer ze een conservatieve gemeenschap vinden of een conservatieve priester ontmoeten. En nou moeten we dat woord natuurlijk wel goed verstaan, hè? Conservatief. Dat is voor ons niet allereerst een politiek statement. Hè, conservatief versus progressief of wat dan ook, zoals we dat in de politiek vaak horen. Nee, conservatief in de meest letterlijke zin van het woord betekent dat je iets wil conserveren. Hè, dus iets wil bewaren, zoals een conserveblikje dat ook doet met eten. Hè, bewaart het tegen bederf. Nou, ik had afgelopen maandag een doopsel en bij dat doopsel mocht ik peetoom zijn. Dat was wel heel bijzonder. Hè. Dan dien je zelf niet de doopsel toe, maar dat doet dan een andere priester. En die priester die legde ook zout in de mond van het babytje. En die vertelde ook dat zout juist die betekenis heeft. Hè, zout, zoals in vroege tijden toen er nog geen koelkasten of ijskasten waren, werd er zout gebruikt om eten in te maken. Ja, de ouderen onder u hebben dat misschien nog net meegemaakt, hè. Pekelen wordt dat ook wel genoemd. Dus in dat zout werd het eten bewaard voor de lange wintermaanden als er geen voedsel op de akker stond. Nou, en in die zin moeten we conservatief verstaan. Hè? Dus als bewarend tegen bederf. Behouden wat goed is. Hè? Dus niet het behouden van oude overtuigingen puur omdat ze oud zijn. Hè? Puur om het feit van, ja, dat hadden onze voorouders ook zo. En ik ben nou eenmaal een hopeloos ouderwets iemand, dus ik wil dat ook. Want dat is vaak het karikatuurbeeld wat er heerst, hè? Ouderwets. Nee, het is iets wat in het hier en nu goed is, wat we willen behouden en waarvan we niet willen dat het gaat bederven. Nou, en het katholieke huwelijk is daar een heel eenvoudig voorbeeld van. Hè? Het wordt natuurlijk aan alle kanten aangevallen, belaagd. Die ideologieën van onze tijd die proberen ons steeds meer aan te praten dat dat niet meer kan en niet meer mag. Dat dat inderdaad dus ouderwets is. Maar steeds meer jonge mensen beginnen te zeggen, nee, wij willen dat juist wel. Hè, dus je zou kunnen zeggen, conservatieve overtuigingen zijn hip op dit moment. Zijn een trend, hè, om het even in de woorden van de wereld te vatten. En ik wil vandaag gaan spreken over de rozenkrans. Welke rol speelt de rozenkrans in dit alles, in het behoud van het goede? Nou, ik durf te beweren, en die uitspraak komt niet eens van mezelf, dat de rozenkrans in deze hele geestelijke strijd die nu gaande is, dat de rozenkrans het belangrijkste wapen is dat we hebben. En dat zeg ik niet alleen zelf, dat zegt de heilige Pater Pio, maar dat zegt ook Maria. Hè, wanneer ze bijvoorbeeld verschijnt in Fatima, maar ook op andere plaatsen, dan zegt ze dat die rozenkrans dagelijks bidden uiteindelijk ervoor zorgt dat die geestelijke strijd gewonnen zal worden. Hè, in die geestelijke onzichtbare wereld, maar ook in het hier en nu, in het alledaagse leven, ook in de zichtbare wereld. Hè. Ze zegt in Fatima, de oorlog zal stoppen. Hè, dus dat ongeordende, dat chaotische wat een oorlog met zich meebrengt, zal verdwijnen, zal weer rustig worden, zal weer geordend worden, zal weer gefundeerd worden in Jezus Christus wanneer we de rozenkrans gaan bidden. Goed, na deze lange inleiding zullen we nu dan gaan bidden en dan gaan we daarna spreken over de rozenkrans. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Maagd Maria, onze lieve vrouw van de rozenkrans, moeder van genade en barmhartigheid, we wenden ons tot u met vertrouwen in dit gebedsmoment. U die koningin van de hemel en koningin van de heilige rozenkrans bent. Wij smeken u om uw moederlijke blik op ons, uw kinderen, te richten en voor ons te bemiddelen bij uw geliefde zoon Jezus Christus. O Maria, u die door God werd uitverkoren om in uw schoot het vlees geworden woord te baren, wij vragen u ons te helpen mediteren over de geheimen van de rozenkrans, over de geheimen van het leven van uw Zoon Jezus. Geef ons de genade om deze mysteries met een nederig en open hart te overdenken, zodat we Gods wil in ons leven beter kunnen begrijpen en naleven. Wij vertrouwen u onze vreugde en ons verdriet toe, onze hoop en onze angsten, wetende dat u altijd aanwezig bent om naar ons te luisteren en ons te troosten. O Maria, barmhartige moeder, wees onze toevlucht in moeilijke tijden en onze gids op de weg van het geloof. Wij vragen u ook te bidden voor de hele wereld, in het bijzonder voor hen die lijden, voor hen die in nood verkeren en voor hen die ver van God verwijderd zijn. Verkrijg voor hen de genade van bekering en vrede. En help ons om instrumenten van uw liefde en barmhartigheid in de wereld te zijn. Tot slot, o onze lieve vrouw van de Heilige Rozenkrans, dank u voor uw voortdurende moederlijke liefde en krachtige voorspraak. Blijf over ons waken en blijf ons leiden op het pad van heiligheid, totdat we ons bij u en uw Zoon kunnen voegen in de eeuwige glorie van de hemel. Amen. Ja, beste luisteraars, waarom is nou dat eenvoudige kralenkettingtje, de rozenkrans, waar we waarschijnlijk als kind ook wel mee zijn opgegroeid, we kenden het op zijn minst, ook al baden we het misschien nooit. Waarom is dat nou zo ontzettend belangrijk voor de vrede in de wereld en die geestelijke strijd waar we het net ook al over hadden? Nou, allereerst omdat we weten dat de heilige maagd Maria van God de taak heeft gekregen om uiteindelijk de overwinnaar in die strijd te worden. Dus in dat hele prachtige helsplan van God heeft Maria de taak om uiteindelijk de duivel te overwinnen. Met andere woorden, de aartsvijand van de duivel is Maria. En als je twee legers tegenover elkaar zou zetten, dan staat aan het hoofd van het ene leger Satan zelf. Hij is de aanvoerder van al die boze engelen die met hem gevallen zijn. En als we het andere leger bekijken, staat aan het hoofd van dat leger Maria zelf. Met andere wapens dan we zouden verwachten. Wapens van nederigheid, van devotie, van liefde, van overgave. Maar juist die wapens zullen de krachtigere wapens blijken in de strijd. En hoe kan het dat Maria uitgerekend de aartsvijand is van de duivel? Nou, we weten dat de duivel, ik heb er in de vorige uitzending ook al over gesproken, dat de duivel een hele bijzondere plek had in het hemelse hof. Hij was groot, hij was enorm machtig, hij was geschapen op een manier die uniek was in de hemel. Hij was mooier dan alle andere engelen. En toch wist deze grote engel van het licht dat er op een goede dag een vrouw geboren zou worden die in alles beter, mooier, groter was dan hij. En op het moment dat we het woord groot gebruiken, dan moeten we niet denken aan trots of overmoedig. Juist integendeel, de grootheid in de ogen van God is kleinheid in de ogen van de wereld. Dus nederigheid. En paus Benedictus die zegt dat zo mooi. God is niet op zoek naar grootheid op aarde, hij is op zoek naar kleinheid. Want juist die kleinheid vult zijn grootheid aan. Nou, in die kleine, nederige dienstmaagd Maria vindt hij de grootste grootheid die er is. Vanuit hemels perspectief. En Satan weet dit. Satan krijgt als het ware in een flits te zien hoe de toekomst zal zijn. En hij ziet ook dat hij op een gegeven moment zijn meerdere zal moeten erkennen in een nederige vrouw die wordt geboren in Israël. En dit is een aanstoot voor hem. Hij, die grote, machtige engel, die geen lichaam heeft, maar die puur geest is, zoals God ook geest is, die kan het niet verdragen dat uiteindelijk een schepseltje, een onbeduidend schepseltje in zijn ogen, uiteindelijk meer eer zal genieten in de ogen van God dan hij. Met andere woorden, hij kan het niet verdragen dat hij niet het lievelingetje van God zal blijven. De Satan voor zijn val was eigenlijk het grote kunstwerk van Gods schepping. Maar wat blijkt, God zal een nog groter kunstwerk maken, de heilige maagd Maria. En er wordt van Maria wel gezegd dat God in zijn oneindige scheppingsmacht niet in staat was iets mooiers te scheppen dan de heilige maagd Maria. Dat is een zin om even over na te denken. God kan alles, is in staat om alles te scheppen. En in die eindeloze vrijheid die God heeft om te scheppen, kon die als goddelijke kunstenaar niks mooiers maken dan Maria. Zo groot is Maria. En zelfs de kerkvaders die hebben het er al over dat de heiligheid van Maria groter is dan alle heiligen bij elkaar. Dus als je de heiligheid van alle heiligen bij elkaar zou optellen, heb je nog niet de heiligheid van de maagd Maria. En een exorcist, u weet wat een exorcist is, een duiveluitdrijver, die heeft ooit tijdens een exorcisme gevraagd aan een demon, aan een duivel die uitdreef, waarin dat nou precies gelegen is, hoe het kan dat Maria zo groot is, dat alle duivelen van angst op de vlucht slaan wanneer alleen maar de naam van Maria wordt genoemd. En hij zei, dat is vanwege het feit dat Maria in haar hele leven, ze was natuurlijk zonder zonde, maar in haar hele leven steeds met haar vrije wil ja bleef zeggen tegen God. En dat ze in haar ja-woord aan God, in die diepe nederigheid om Gods wil te doen, ook geen één seconde van haar hele levende bestaan, heeft nagedacht over zichzelf. Niks van wat Maria deed was voor zichzelf en alles was voor God. En toen de boze engelen dit aan het begin van de schepping zagen, werden ze boos omdat ze wisten, die graad van heiligheid zullen wij nooit bereiken. U weet, engelen die hebben maar één keer een keuze gehad, hè, helemaal aan het begin van de schepping, om of voor eeuwig God trouw te blijven, of voor eeuwig van God gescheiden te zijn. En ze zagen in Maria een vrouw die dat dag in dag uit zou blijven herhalen. En die in al die keuzes die ze maakte nooit heeft gedacht aan haar eigen lijden. Terwijl Maria een dieper lijden zou doormaken dan ook alle heiligen, alle martelaren samen. Want op het moment dat Maria aan de voet van het kruis staat, hè, we weten dat van die lijdensvoorspelling van Simeon en Hanna in de tempel, zou haar hart worden doorboord met een zwaard. He, dus door haar ziel zou een zwaard van lijden gaan. En er wordt van Maria dan ook wel gezegd dat zij het martelaarschap heeft ondergaan zonder eraan te sterven. He, want ze stond aan de voet van het kruis met haar zoon Jezus, stierf ze van binnen. Haar hele innerlijke wezen werd verscheurd. En toch stond ze nog overeind. Nou, in dat mysterie van het jaarwoord van Maria van het kruis en de trouw aan de voet van het kruis is haar grootheid gelegen. En de boze engelen aan het begin van de schepping zagen dat ze die grootheid, hè, die zich dus toont in gehoorzaamheid en nederigheid, dat ze die nooit zouden kunnen bereiken. En vanaf dat moment is Maria de grote aartsvijand van alle boze geesten. En daarom is ook Maria degene die we moeten aanroepen uiteindelijk om deze geestelijke strijd te winnen. Ja, we weten, Maria is geen godin, hè, dus het is niet zo dat op het moment dat we Maria aanroepen dat we geloven dat zij onze ziel kan redden. Nee, hè, ze is zelf ook een schepsel. Ze is zelf ook gered door God, wel op een hele bijzondere manier natuurlijk. Want ze werd gevrijwaard van de zonde, ze heeft nooit zonde gekend. Maar toch is Maria niet degene die ons redt, maar ze is wel degene die door haar voorspraak ons op de meest snelle en effectieve manier bij de redding van haar zoon kan brengen. Dus op het moment dat we een vertrouwelijke omgang krijgen met Maria in dit leven, zullen we zien dat we door die liefde tot Maria en door dat elke dag met haar in gesprek zijn, elke dag dicht bij haar zijn, haar hand vasthouden, dat we uiteindelijk, als het ware, ongemerkt automatisch naar Jezus worden gevoerd en dus naar de redding worden gevoerd. En daarom wordt er ook wel gezegd, als je elke dag de rozenkrans bidt, is dat een zeker teken van uitverkiezing. Je kunt niet elke dag van je leven de rozenkrans bidden, met aandacht, met devotie, en uiteindelijk niet ook aan het einde van je leven bij God uitkomen. Het is of het een of het ander. En er wordt ook wel gezegd, als je een jaar lang elke dag de rozenkrans met overtuiging bidt, en je leeft eerst in doodzonde, dan zul je of die doodzonde hebben opgegeven, of je zult uiteindelijk de rozenkrans opgeven. Want die twee die dulden elkaar niet. En die rozenkrans, hè, zoals we ook al vaker hebben gezegd, die is natuurlijk geen soort van concurrent van de sacramenten, hè, van de zondagsmis of van de biecht of van de andere sacramenten die God ons geeft. Nee, die rozenkrans die bereidt ons innerlijk juist voor op die sacramenten. Dus die zal altijd alles van God bevestigen. Dus hoe meer je de rozenkrans gaat bidden, hoe meer je ook naar de mis zal willen gaan. Hoe meer je Jezus ook zult willen ontvangen in de Heilige Communie. Het is altijd en-en. Nou, die rozenkrans die heeft twee kanten. Aan de ene kant de biddende kant, de mondgebeden, de wees gegroet door onze vaders. En aan de andere kant de meditatieve kant. En die meditatieve kant, daar staan we misschien wat minder vaak bij stil, maar ook die is ontzettend belangrijk. Dus door het herhaaldelijk bidden van het wees gegroet, steeds die woorden van die engelen uitspreken, gaan we als het ware met de engelen meeleven, gaan we die woorden van de heilige aartsengel Gabriel ons helemaal eigen maken. En in die ontmoeting tussen Gabriel en Maria had de duivel geen plaats. Dus op het moment dat we in dat mysterie binnentreden, heeft de duivel ook geen plaats meer in ons leven. En moeten de demonen dus weg. En in het verlengde daarvan ligt de meditatie van de geheimen van de rozenkrans. U weet dat. Maria spoort ons ook aan om op de eerste zaterdag van de maand op zijn minst een kwartiertje te mediteren over die geheimen. Maar ze doet dat ook met een reden. Op het moment namelijk dat we stilstaan bij die geheimen uit het leven van Jezus Christus, die grote wonderen van onze redding, dan zijn we bezig om, als het ware, de grens van tijd te doorbreken en binnen te treden in dat leven van God die leeft in eeuwigheid. Want de eeuwige Heer is mens geworden op aarde, heeft ook die drempel van de tijd overtreden. Hij is over de drempel van de tijd heen gestapt om in het hier en nu binnen te komen. En wij maken als het ware de omgekeerde beweging. Als wij de rozenkrans bidden, als wij nadenken, mediteren over die geheimen van de rozenkrans, dan stappen we over diezelfde drempel heen. Vanuit de tijdigheid stappen we al een beetje de eeuwigheid binnen. En dat is zo krachtig aan het bemediteren van die heilige geheimen van de rozenkrans. En als we daar in alle rust en alle stilte bij stilstaan, dan kan de duivel ons niks maken. En in die zin is de rozenkrans dus ook een wapen. Aan de ene kant het gedreun, het repetitieve, het herhalende karakter van de rozenkrans. En aan de andere kant het meditatieve karakter. Waar we als het ware een soort stille getuige worden van die prachtige geheimen van ons geloof. Dat we een stille getuige worden van de engel die aan Maria verschijnt. Of dat we in stilte neerknielen met Jozef en Maria bij de kribben van Bethlehem. Of dat we een stille getuige zijn van het verdriet van Maria aan de voet van het kruis. Dus dat mediteren maakt dat we al een klein beetje die eeuwige geheimen binnendringen. En zoals Maria zelf zegt, wanneer ze de heilige rozenkrans aan Dominicus geeft, want zo is de rozenkrans in de wereld gekomen. Ze zegt, deze rozenkrans is een stormram tegen de ketterijen en tegen de duivel. Dus ze noemt heel duidelijk dat datgene wat in alle rust bemediteerd wordt, die prachtige, eenvoudige gebeden van het Wees Gegroet en het Onze Vader, die niet het karakter hebben van een strijdwapen, zou je denken. Want daar spreekt rust en vrede en liefde uit. Maar die juist door die rust en die vrede en die liefde, en door juist die vertrouwelijke intimiteit met God en Maria die er uitspreekt, in de ogen van de Satan juist wel een wapen zijn geworden. En we weten dat ook van een exorcisme dat op een gegeven moment aan een demon werd gevraagd, wat doet die rozenkrans met jullie als demonen? Nou, die demon die zei, elke keer dat er een Wees Gegroet wordt gebeden, is dat alsof er iemand heel hard met een hamer op ons hoofd slaat. Dus wat voor ons rust en vrede en vertrouwen uitspreekt, is in de ogen van de boze juist het tegenovergestelde. Dus bij de naam van Maria slaat hij op de vlucht. Nou, 3 en 4 oktober, we zullen dus 24 uur lang de Heilige Rozenkrans gaan bidden. U kunt zich daarvoor opgeven, u kunt bellen naar Radio Maria, of u kunt een mailtje sturen naar info@radiomaria.nl. En dan kunt u zeggen, nou, ik wil op een bepaald moment wil ik me opgeven. Het kan ook via de website, www.radiomaria.nl. Daar zal een linkje worden gedeeld waarin u zich kunt inschrijven voor de eucharistische aanbidding en voor het bidden van de rozenkrans. En dat is belangrijk om er nog even bij te zeggen dat u, als u naar de aanbidding komt, dat is echt in onze eigen kapel aan de Waalstraat 2 in Den Bosch, dan kunt u daar in alle rust natuurlijk in stilte de rozenkrans bidden, maar het kan ook thuis, dus u kunt ook thuis de rozenkrans bidden. Dus we zullen een roostertje maken waarbij elk half uur een aparte rozenkrans wordt gebeden, rozenhoedje wordt gebeden. En u kunt zich dus inschrijven voor één of meerdere van die rozenhoedjes, ergens tussen 2 uur 's middags op vrijdag en 2 uur 's middags op zaterdag. Goed, dat was de uitzending voor vandaag. Ik hoop u weer te ontmoeten volgende week hier bij Radio Maria voor een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.